We vervolgen vanmiddag het onderwijs vanuit de Jacobusbrief en lezen daarom een gedeelte uit hoofdstuk 4 dat aan de beurt van behandeling is. Jacobus 4 allereerst, vers 1 tot en met 12 en we staan stil bij vers 1 tot en met 6. En vervolgens lezen we ook twee andere gedeeltes daarbij die ook verdiepend licht werpen op de woorden die Jacobus schrijft. Allereerst de eerste brief van Johannes, het tweede hoofdstuk, vers 12 tot en met 17. En vervolgens bladeren we terug naar het Oude Testament, onderwijs van de profeet Hosea. Hosea 2, vers 1 tot en met 6. Eerst dus Jacobus 4, vers 1 tot en met 12. Vervolgens 1 Johannes 2, vers 12 tot en met 17. En aansluitend Hosea 2, vers 1 tot en met 6. En ik zal proberen rekening te houden met het feit dat u ook even tussendoor moet bladeren. Ik dacht dat ik vanmorgen wat te snel was. Koster heeft bij mij keurig de touwtjes ertussen liggen. Dus bij mij gaat het iets sneller vandaar. Ik zal proberen daar rekening mee te houden. Eerst dus Jacobus 4 vers 1 tot en met 12. Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet. Omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt. Met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als een vijand van God aangemerkt. Of denkt u dat de schrift tevergeefs zegt? De geest die in ons woont, verlangt die vurig naar afgunst? Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen. Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere en hij zal u verhogen. Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is één wetgever, namelijk hij die kan zalig maken en te gronde richten. Maar wie bent u die over de ander oordeelt? Tot zover Jacobus, vervolgens Johannes. We lezen vanuit de eerste brief die hij schreef het tweede hoofdstuk, vers 12 tot en met 17. En let u vooral op de versen 15, 16 en 17. Dat is het verband met het gedeelte dat we lazen uit Jacobus. 1 Johannes 2, vanaf vers 12 tot en met vers 17. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft. en u de boze hebt overwonnen. En dan staat er wel een punt, maar het gaat verder. Dat wil niet zeggen dat als er de overwinning is, de waarschuwingen niet meer belangrijk zijn. Alsof het vanzelf gaat. Hoor maar. Heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Vervolgens, zoals gezegd, Hosea 2, vers 1 tot en met 6. En het verband tussen Jacobus en Hosea zit hem hierin dat ze beide vreemd gaan, overspel, gebruiken als een symbool van hoe God zich voelt als wij zondigen. Hosea 2 vanaf vers 1 tot en met 6. Klaag uw moeder aan. Klaag haar aan. Want zij is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen en haar overspel van tussen haar borsten. Anders zal ik haar naakt uitkleden, haar neerzetten als op haar geboortedag, haar maken als de woestijn, haar doen worden als een doorland en haar doen sterven van de dorst. Ook over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen, omdat zij kinderen van de hoererijen zijn. Want hun moeder heeft hoererij bedreven. Zij die van hen zwanger is geweest, heeft zich schandelijk gedragen. Zij zegt immers, ik ga achter mijn minnaars aan. Die geven mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank. Daarom zie... Dan komt er weer een hoofdletter, is de Heere aan het woord. Ik ga uw weg met dorens omheinen. Ik zal haar met een muur omgeven, zodat zij haar paden niet zal kunnen vinden. Zij zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen. Hen zoeken, maar hen niet vinden. Dan zal ze zeggen, ik ga. Ik keer terug naar mijn vorige man. Want toen had ik het beter dan nu. Tot zover. Deze aangrijpende woorden. Vanmiddag staan we dus met elkaar stil bij Jacobus 4 vers 1 tot en met 6. We lezen die versen nu niet meer achter elkaar, maar hopen ze één voor één langs te gaan. Het thema voor de verkondiging is oorlog in ons midden. Er staat een vraagteken achter en een uitroepteken. Oorlog in ons midden? Vraagteken. Of het uitroepteken. Oorlog in ons midden. We letten op vier dingen. Vier lessen die Jacobus ons in deze zes versen leert. Allereerst het onvervulde verlangen. Daarover lezen we in vers 1 en het eerste gedeelte van vers 2. We verlangen iets, maar we krijgen het niet. En dat heeft iets te maken met hartstochten. En daaruit komen conflicten voort. Onvervuld verlangen, vers 1 tot en met 2a. Vervolgens letten we op een verkeerd gebed. Vers 2b en vers 3. Er wordt wel gebeden, maar het is niet het goede gebed. En dat heeft alles te maken met die narigheid die Jacobus constateert. Verkeerd gebed, tweede. Derde, een alarmerende aanspraak. Voor het eerst niet broeders, geliefde broeders, maar dan ook meteen heel erg de andere kant op. Heel scherp, vanuit het niets lijkt het bijna. Zegt Jacobus tegen de mensen die hij schrijft dat ze overspelig zijn. Hoezo? Alarmerende aanspraak, vers 4 en vers 5. En vervolgens letten we op de juiste houding. Vers 6, het gaat om nederigheid en niet om hoogmoed. Dan mocht u denken, nou die eerste drie punten, dat is allemaal ach en wee. Ik hoop bij die ontdekkende boodschap van Jacobus ook bemoedigende woorden te spreken. Dus het is niet zo dat alleen de laatste paar minuten van de preek een bemoediging zijn. Het is ook niet zo dat we altijd alleen maar bemoediging nodig hebben. Het is ook heel heilzaam. Als we opgeschud en opgewekt worden door God om een zondige stijl van leven af te leggen. Oorlog in ons midden. Onvervuld verlangen. Daar letten we allereerst op. Is niet een beetje te veel gezegd om te spreken over oorlog en dan ook nog bij ons? Nou, Jacobus neemt dat woord wel in de mond. Als hij het heeft over strijd, dan heeft dat Griekse grondwoord dat in zich. Niet zomaar een conflictje ergens in de marge, maar een groot strijdtoneel. Oorlog. Het is wel opvallend, hè? Het contrast van deze woorden met het laatste stukje van vers van hoofdstuk 3, waar we de vorige keer mee afsloten. Wat is nou het ideaal? Waaruit blijkt dat je wijs en verstandig bent? Als in je omgang met elkaar in de gemeente, in het christelijk gezin, in het christelijk huwelijk, blijkt dat de wijze waarop je het doet vredig is en dat het doel is dat er gerechtigheid komt. Een goede verhouding met God en de naaste. Dat kan niet op een bombastische manier. Dat kan niet op een dwaze manier. Dan ben je waarschijnlijk al heel vaak tegenaan gelopen met mij. Maar gelukkig ook is dat de troostende, helende ontdekking. Het kan wel, maar dan komt het echt van boven. En komt het van God door mij heen om in zachtmoedige wijsheid te zien in mijn gezin, in het huwelijk, in de werkomgeving waar God mij stelt. Als ik gehoorzaam het beeld van Christus mag vertonen, in vrede zaai, dan komt de vrucht van gerechtigheid onverwacht en ongedacht toch echt naar voren. Dat was het einde van hoofdstuk 3. En de reden waarom Jacobus daar op dat ideaal focust, de aandacht naartoe trekt, waarschuwt voor het dwaze van beneden en trekt naar de wijsheid van boven, dat heeft alles te maken met de praktijk, hè, voor we dat vergeten zouden zijn. Daarom heeft hij ook helemaal aan het begin van hoofdstuk 3 al aangekaart, wil niet allemaal leermeesters zijn, want voor je het weet overschat je jezelf en beschadig je de ander. In de gemeentes waaraan hij schrijft van Joodse christenen, ziet hij dat er oorlog is. En dan niet de geestelijke strijd tegen de boze, maar conflicten met elkaar. Waar komt dat toch vandaan? Jongens en meisjes, als mensen die van de Here houden, toch ruzie maken. Als jij zegt, ik houd echt van de Here Jezus, dominee, u moet niet twijfelen, dan word ik heel verdrietig van. En tegelijkertijd weet je ook, je kunt soms heel naar doen tegen je broer. Waar komt dat dan toch vandaan? Ik denk dat er kinderen in de kerk zijn die zeggen, dat komt van de duivel. Ja, dat had Jacobus al geconstateerd, hè? Die blaast het vlammetje aan. Maar dat vlammetje zit ook in mij. Ik kan niet zeggen dat altijd de duivel de schuld geeft. Ik moet waken en bidden, hoorden we vanmorgen. Om te zorgen dat dat vlammetje niet een zondig vuur wordt, maar een vuur van liefde en geloof. En op die verantwoordelijkheid wijst Jacobus degene aan wie hij schrijft, als hij die vraag stelt die hij ook meteen maar beantwoordt. Waar komen die strijd en die conflicten vandaan in uw midden? En dan stelt hij een vraag, maar het is het antwoord. Vloeien ze niet hieruit voort? En dan heeft hij het niet, zoals in hoofdstuk 3, over de duivel, de hel, die het aanblaast, maar over dat wat aangeblazen wordt. onze hartstochten. En nou heb je natuurlijk prachtige hartstochten, prachtige verlangens. Als je de Heere wil dienen. Als je wakker wordt en denkt, nou ga ik de hele dag heel lief zijn voor mama. Dat je wakker wordt en het meemaakt en niet naast je kijkt. Dat bekende gezicht op het kussen ziet liggen van je geliefde man en vrouw. En denkt, o God, dank u dat ik voor haar zorgen mag. Dat dat ook er is. De geestelijke werkelijkheid waarin je lief mag hebben met je lichaam. Dat je verlangt om de gaven die God je geeft op muzikaal gebied, op creatief gebied, te mogen uiten. Wat een voorrecht dat God ons dat heeft gelaten ook, zeker. Verlangens die vervuld worden. Wat kan dat een mens goed doen? Juist, ook in het midden van de gemeente. Ik zei al, hè, ook een paar bemoedigende woorden. Ik zie dat ook onder u gebeuren. Als je je verlangen vult in God, maakt dat je een ander mens. En wat is er heerlijker om dat met elkaar te bezingen. Dat met elkaar te delen op een huisbijbelkring. Daarover te spreken met elkaar. Hoe goed is het om God te dienen? Hoe dwaas was ik om te leven voor alles hier en nu zonder God? Nu merk ik het. Dit is het verschil. Daar houden we elkaar aan. Maar de andere kant is ook waar. Het gaat niet vanzelf. Sterker nog, het is best wel een negatief woord wat Jacobus hier gebruikt in het Grieks. Het Griekse woord wat hij gebruikt is gelinkt aan wat wij vandaag noemen hedonisme. Streven naar zoveel mogelijk genot, ongeacht de kosten. Als jij maar aan je trekken komt. Als jij maar geniet. Niemand gaat daarover behalve jij. Jij bepaalt wat je wil, wat je fijn vindt. Dat. Herinnert u zich nog dat briefje in de bus achter in de kerk voor de dominee? Schrijft Jacobus echt aan gelovige mensen? Echte gelovige mensen hebben toch alleen maar goede verlangens. Ja, daar verlangen ze naar. Om dat helemaal te hebben. Maar je komt er ook wel achter dat er nog steeds die dwangmatigheid zit, die wetmatigheid. Hè? De HSV verwijst niet voor niets naar Romeinen 7 vers 23. Waar Paulus het heeft over dat hij het goede wil doen en het kwade dat hem toch weer bijligt, helaas tegen zijn zin in, toch weer doet. Dat er iets in hem is, een verkeerd verlangen, wat de kop opsteekt. Of zoals in 1 Petrus 2 vers 11, ook een verwijzing. Waar Petrus zijn lezers oproept, denk eraan, je bent hier op deze oude aarde niet voor eeuwig. Je bent geschapen voor een nieuwe aarde. Je bent hier bijwoner en vreemdeling. En daarom onthoud je van die vleeselijke begeerten. Die krijg voeren tegen je ziel. Die je zo beschadigen. Nou dat. Daar komt het vandaan. Als ik als man niet het hoofd ben van mijn vrouw. Maar dat ik van mijn hoofd af ben. Niet op Christus lijk. En haar verneder met een woord of met een blik of door te zwijgen. Daar zit de bron, heel eerlijk, bij mij, bij u, bij jou, als er conflicten ontstaan. Hoewel er ook altijd gewezen kan worden naar de ander, dat kind dat niet luistert. Die broer die zo'n naar karakter heeft. Die leugen die echt een leugen is en die over jou verspreid is. En toch, laten we bij onszelf blijven en beginnen. De God van recht is ook de God van genade. En als je zelf iets van die genade hebt leren kennen, zou dat je verlangens niet moeten beïnvloeden op de wijze van Christus. Niet om je gelijk per se te willen halen, maar om zijn beeld te vertonen. Ik buig het hoofd, u mag het meedoen. In het midden van de gemeente van Christus voor het aangezicht van de levende God. Heren, wat kijk ik hier in een spiegel. Hoe waar is het dat die oude hartstocht, die zondige mens, dat grote ik van mij, zo vaak alles verziekt, hè? Die in alle delen van uw lichaam strijd voeren. Dat is het beeld van het doortrekt alles. En het levert niks op dan alleen maar ellende. Op de een of andere manier dat verlangen om net even iets meer te willen zijn dan die ander. Te trots te zijn om je fout toe te geven. Je eer hoger te houden dan het behoud van de naaste. Je verlangt naar iets en je krijgt het niet. Het is niet van blijvende aard. Even dat gevoel van... Hij had toch maar even mooi geen woord terug. Had ik hem even klem zitten. Of dat opgeluchte gevoel van... Nou, ze moeten in ieder geval niet denken dat ik een watje ben. Maar wat levert het nu op? Geeft het nou echt vrede en rust? Als je een zondig verlangen uit... Is dat zaaien in vrede? Is dat de vruchten plukken? Die God wil? De vraag stellen is een beantwoorden. Nee. Hoe vaak komt dit niet in ons leven voor? Ik moest denken aan die twee jongens. Ze stonden allebei bij een schaal en er lagen twee koeken op. Een grote en een kleine. En de oudste broer keek zijn jongere broer aan. En hij zei... Pak jij maar eerst. En de jongste broer... Die pakte het grootste stuk. En die oudste broer die keek een beetje sip. Hij voelde zich tekort gedaan en hij zegt... Nou, dat is ook fraai, zeg. Dan pak je het grootste stuk. Nou, zegt zijn jongste broer, wat zou jij dan hebben gedaan? Ja, het kleinste stuk pakken. Nou, zegt hij, wat zul je dan? Zo ligt het. Vinden wij een slimme jongen. Maar het is allebei fout. De ene wilde de moraalridder spelen door te zeggen, je moet het kleinste stuk pakken. Maar in zijn hart zat hij vast aan dat grote stuk. En de ander, die dacht, hè, daar heb ik een mooi tuk. Hij moet toch niet zeuren? Maar hij ging voor het grote stuk. En dat is dan kinderspel soms, hè, vergeleken bij wat er in een huwelijk of in de gemeente kan plaatsvinden. Dan gaat het niet over koek. Dan gaat het over het lichaam van Christus. Dan gaat het niet altijd over altijd maar gelijk willen hebben, al heb je de dogmatiek soms zelf mee. Maar kunnen denken in zwart en antraciet. In het zoeken van de grenzen. Wat moeten wij doen? Niet om elkaar uit het oog te verliezen, maar te behouden. Nee, niet ten koste van de waarheid. Dat moet u Jacobus niet voor de voeten werpen. En de Heer Jezus ook niet. Het mag gezegd worden. Maar het is de toon waarop. Oorlog in ons midden, dat kan toch niet zo zijn? En als je denkt daarvoor te moeten strijden... Wat heeft het je opgeleverd? Ik heb te vaak met lege handen gestaan. Het vult de leegte niet. Het is toch wel aangrijpend. Ooit hoorde ik iemand zeggen tegen me. Die mensen daar, die slapen pas goed als ze ruzie hebben. Nou, gelukkig geldt dat niet van alle mensen. Maar het is wel een treffend beeld als dat mijn leven is... En dank God voor zijn genade als dat vreemd voor je is of is geworden. O God, ik kan daar niet mee leven. Dit is zo tegen uw bedoeling in. Onvervuld verlangen. Dan gaat Jacobus naar het tweede punt. Hij verbindt dat met, wat is er nou aan de hand? Waarom krijg je niet wat je wil... Omdat u niet bidt. Hij corrigeert zich natuurlijk meteen in vers 3. Hij wil wel dat ze goed begrijpen wat hij bedoelt. Hij zegt niet, jullie vergeten de handen op te heffen naar God zoals de Joden in die tijd baden. Wij zouden zeggen, jullie vouwen je handen wel. En je spreekt wel woorden. Tuurlijk, niemand kan zeggen dat je niet bidt. Maar wat is bidden eigenlijk? Bidden is meer als tegen God aanpraten met eerbied gesproken. Bidden is niet je eigen programma aan God voorhouden. Bidden is niet God danken zonder daarmee te erkennen wie je zelf bent. U bidt wel, maar u wordt niet gevuld, u krijgt geen vrede, u ontvangt niet wat u zou moeten hebben, omdat u verkeerd bidt. En dan hoop ik niet dat er vanmiddag iemand in de kerk is die zegt, oh help. Ik ben helemaal niet zo'n heel hoogmoedig mens, dominee. En ik ben dankbaar dat ik echt niet al die grote conflicten en die oorlogstaal herken in mijn familie. Of in de directe kring waar ik in verkeer in de gemeente. Maar als u het hebt over het gebed, dan hebt u mij klem. Ik kan zo slecht bidden. Ik vind het zo moeilijk om me te concentreren, zegt een jongere. Waar sommigen een etiket al dan niet terecht op plakken. Ik kan me niet concentreren. Ik kan zo moeilijk bidden. Nee, het gaat hier niet over verkeerd bidden in de zin van alsof een gebed wat niet helemaal klopt of wat niet helemaal gefocust is of wat warrig is, niet goed is. Als het maar echt is. Ik herinner een verhaal van mijn opa, dat is heel kort hoor. Die vertelde dat iemand die de oorlog meemaakte en het meemaakte dat de tanks binnenreden, helemaal van slag was en alleen nog maar kon bidden, Heere zegen deze spijze, Heere zegen deze spijze. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op, zouden wij zeggen. Dan moet je bidden, Heere verlos ons van de vijand. Help ons in oorlogstijd. Die man was de kluts kwijt, maar hij was wel oprecht naar God aan het smeken. Verkeerd bidden is hier vanuit de grondtaal zondig bidden. Slecht bidden, kwalitatief slecht. Hoor maar. Dingen van God vragen, dingen tegen de Heere zeggen in het gebed, met als doel, daar heb je datzelfde woord weer waarmee dit onderwerp wordt afgesloten. Hedonisme. Je eigen genot. Ik. Wilt u mij daar een handje bij helpen, Heere God? En geliefde gemeente, echt, wij zijn zo gehaaid. Zo nederig hoogmoedig. Als God het niet verandert. Dat je zo gemakkelijk in je gebed hebt. Waarvan anderen zeggen, het klinkt als een klok. Woorden kiest die eigenlijk niet overeenstemmen met wat er in je hart leeft. Aan tafel. Kinderen horen dat soms heel scherp. Dat woordje doorbrengen, het in je hartstocht doorbrengen, komen we ook tegen in de gelijkenis die Jezus vertelde in Lucas 15. Die kennen we allemaal. We zijn opgevoed bij de Bijbel, de gelijkenis van de verloren zoon. Die zei tegen zijn vader, geef mij uw geld, kan niet wachten tot u dood bent, sorry. Geef mij uw geld en dan ga ik het doorbrengen. En hij kan niet anders dan al dat geld van zijn pa gebruiken voor zichzelf om te genieten. Maar hij gaat het tenslotte mee uiteindelijk aan ten gronde. God geeft mij de adem. Wat? Om te lasteren? Of om een woord van vriendelijkheid en liefde door te geven? Heere, geef me vandaag de handen om... Ja, waar, wat? God is bereid om u alles te geven. Maar wel om het zo door te brengen dat het die ander opbouwt. Dat de gemeente van Christus erdoor wordt gefundeerd. Niet om van binnenuit het conflict aan te zwellen. Maar om er juist de juiste klap op te geven. De genadeslag. Heeft Jezus het ons niet geleerd? Wat is het volmaakste gebed? Als er nou een jongere is die zegt, gewoon een doener. Heer Jezus, zeg dan maar hoe het moet. En was je het misschien even vergeten, maar dat heeft hij al heel lang geleden gezegd. Weet je wat goed bidden is? Niet beginnen met, wilt u mij helpen om te gaan met die lastige ... Heer, wilt u mij vandaag helpen om... Nee, het begint bij God zelf. Onze Vader. Ook de vader van die ander, waar je mee om mag gaan. Die misschien niet altijd je vriend zal worden, maar die wel een broeder en zuster is in het geloof. Onze Vader, die in de hemelen zijn. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. uw wil geschieden. En dan een hap adem. En hopelijk een hart vol verwondering. Dat is bidden. Het gaat om uw koninkrijk, niet om mijn ik. Het gaat om uw wil, niet wat ik vind. Het gaat om uw naam, niet om wat de mensen van mij zeggen. Onze Vader, laat dat eerst gebeuren. En dan het dagelijks brood. Dan het gebed om de vergeving van de zonde. Dan het gebed, leid mij niet in verzoeking en verlos mij van de boze. En het verband tussen de vergeving die je van God krijgt en de vergeving die je een ander schenkt. Het zit er eigenlijk allemaal in. Heere, leer mij bidden naar uw beeld, naar uw voorbeeld. Zodat ik ga ontvangen. Wat een voorrecht, hè? Weer een bemoedigend woord. Als je dit in de praktijk leerde brengen. Dat geeft zo'n vrede. Als je moeite hebt met slapen, dan kan geen slaappilletje tegenop, hoor. De rust die dat teweeg brengt. Dat je merkt, ik heb het beeld van de Heere Jezus vertoond. Als het aan mij gelegen had, had ik dit gezegd en dat gelaten. Maar nu, dit komt van God. De wijsheid komt echt van boven. Hij heeft het in pacht, maar hij deelt het ook uit. En ik kon erin delen. Ik mocht putten uit die volheid. Ik bad niet alleen, maar ik werd ook vervuld door dat gebed. Om het te zijn voor die ander. Voor dat broertje. Wat wegging. Ik zei niet tegen God. Maar ik heb nooit wat gehad. En ik heb altijd zo netjes geleefd. Maar ik kon tegen God zeggen. Dank u, Heer. Ik ben geen draad beter dan die ander. En nu die thuis komt. Wil ik vrede hebben. En feest vieren. Verkeerd gebed. Kortom, een gebed dat bedoeld is om er zelf beter van te worden. Derde punt. Die enorme overgang. Nog maar heel even terug klonk het in hoofdstuk 3. Broeders, en we wisten dan komt er iets heel scherps. En nu onaangekondigd. Meteen. Kan dat wel, Jacobus? Is dat niet net een beetje te... Zomaar, zonder onderscheid, al die mensen die je aanschrijft, overspelers, noem maar. Nou, laat ik allereerst dit zeggen. Die zonde van letterlijk overspel, dat een man het meest intieme wat God in één relatie heeft gegeven, vertrapt en misbruikt, door met een andere vrouw intiem te zijn. Of een vrouw met een andere man. Dat is niet de zonde die hier speelt. Niet letterlijk. Als hij het woord overspel in de mond neemt, als Jacobus dat gebruikt, dan doet hij dat op dezelfde wijze als God. Om de kern van de zonde aan te wijzen. En op de enorme gevolgen daarvan. En ik wil daar vanmiddag heel kies mijn woorden kiezen. En ook voorzichtig in zijn, omdat ik weet dat er ook onder u zijn die dat letterlijk weten. Hoe kapot je gaat als diegene die je trouw beloofde het meest intieme met een ander deelt. Dat. Maar dat is nou uitgerekend ook, en dat kom je niet één andere religie tegen... Het schokkende voorbeeld wat God gebruikt en wat Jacobus heeft van de profeten uit het Oude Testament om aan te duiden aan mensen die zeggen, ja, maar daar maak ik me niet schuldig aan, dat de kern van de zonde daar wel alles mee te maken heeft. Het is ook een vrouwelijk woord in het Grieks. Het is keurig vertaald, hè, met overspelige mannen en vrouwen en wat mij betreft ook helemaal terecht. Maar Jacobus bedoelt daarmee natuurlijk duidelijk te maken... Weet u hoe het voor God voelt? Nou, ga eens terug naar het Oude Testament. Waarom moest Hosea trouwen met een vrouw die het gewoon in haar bloed had zitten om andere mannen achteraan te jagen? Die zelfs toen niet trouwde met haar. Het bed deelde met verschillende minnaars. Zo voel ik mij, o Israël. Als jullie liegen, als jullie bedriegen, als jullie elkaar pijn doen. Als jullie kortom je leven vergooien aan een ander. Terwijl je trouw belooft dat aan mij. Ik heb mijn hele hart voor je opengezet. Ik heb alles aan je gegeven. Ik zou alles voor je geven. En ik geef het ook. En jij, je bedriegt me. Vaak horen we over God als herder, God als vader. Maar het is geen incident dat God ook zichzelf omschrijft als een echtgenoot, een bruidegom die gekwetst kan worden. Het is niet voor niets dat Jacobus zegt over spelige mannen en vrouwen, weet u dan niet? Als je je voor probeert te stellen. En nogmaals, er zijn erbij die weten wat het is. Maar als je het niet weet. Als je voor probeert te stellen. Je vandaag erachter komt. Dat je man, je vrouw een dubbel leven leidt. Maar je moet hem in de ogen kijken. Je moet haar in de ogen kijken en horen. Ik heb er nog van genoten ook. Ik ga bij je weg. Wat dat voor je moet zijn. Als de enige waar je alles aan wil geven. En hebt gegeven. Je zo bedriegt. Dan zegt God, weet je dan niet waar jullie mee bezig zijn? Hoe erg dat is. Wat ik daarvan vind. Als jullie zo met elkaar omgaan, dan voelt dat voor mij als een man. Van wie de vrouw meerdere minnaars heeft. Gedeelde liefde. Ik mag zo nu dan even achteraan sluiten. Ik krijg ook wat. Maar niet alles, dat. En dan is God jaloers, jongens en meisjes. Op een heilige manier. Vandaar dat die conclusie ook klinkt. Weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Dat is ook werelds, hè? Wij kunnen in onze gereformeerde gezindte nogal eens, daar heb je het alweer, met opgetrokken schouders en met de fariseer in ons hart zeggen, die wereld, dat holt naar het einde. Die is zo werelds, en dan hebben we het over muziekkeuzes, over kledingstijl. Die is zo werelds, en dan hebben we het over hoe die ander de zondag invult. Dan weet u wat ook werelds is. Oorlog in de kerk. Zoveel verschillende kerken. De gespletenheid bij politieke partijen. Het machtsmisbruik. Het manipulatieve. We zien het nu weer gebeuren rondom Rusland en Oekraïne. Wat in de wereld in het groots er al zoveel voor gezorgd heeft dat Gods schepsels elkaar de hersens inslaan. De ruimte om te leven ontzeg. Het komt in het klein ook de kerk binnen. En tegen dat gevaar keert Jacobus zich in de taal van de God, de echtgenoot van zijn volk. Oudtestamentische alarmtaal. Stop ermee. Je kunt niet zeggen dat God je man is als je een ander dient. En dat blijkt dus uit de omgang met elkaar. Weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Zo is het, hè. Zo radicaal. Je geeft hem je hele hart. Of niet? Gods verborgen omgang, zingen we dan hè, met Psalm 25, vinden zielen waar zijn vrees in woont. Dat je vanmiddag met heilig ontzag omhoog blikt en zegt, o God, ik heb u ook op uw hart getrapt, maar u hebt de deur niet dicht gedaan. U hebt mij door de kracht van uw genade aangenomen als kind, vastgehouden, schoongewassen, aangekleed. En elke keer als ik er op gewezen word door u in de preek, dan moet het zo zijn zoals we samen hebben gelezen, toch? In Hosea 2. Als God ons in geestelijk overspel ziet leven, door de zonde van roddel, door de zonde van laster, door de zonde van het elkaar veroordelen, of te snel het woord nemen. Wat is dan het doel? Dat wij niet langer daarachteraan jagen en proberen groot en sterk en geestelijk te zijn. De Heere zegt, ik ga je weg met dorens omheinen. Ik ga er een muur omheen zetten, zodat je de paden naar de minnaars niet meer kunt vinden. Dat doet God. Zodat ik ga zeggen, ook vanmiddag, als ik mij opnieuw mag omkeren naar hem, verdieping in de genade en het geloof mag ontvangen, dat ik zeg, ik keer weer terug naar mijn vorige man. Want toen had ik het beter dan nu. Dat is het. Daarom is het zo dwaas om op jezelf te vertrouwen. En daarom is het zo genadig om elke keer weer terug te gaan naar God. Wat heb ik het goed met u, Heere. Maar mag een ander daar wat van meedelen? Een vriendelijk woord? Een beetje geduld? Een verduidelijkende vraag voordat het oordeel ligt, klaar ligt? En dan in vers 5. Ja, dat moet ik toch nog even zeggen. Niet dat ik dat niet graag doe hoor, maar ik moet dat er wel bij zeggen. Dat is een hele lastige vertaling. Wat bedoelt Jacobus nu? Als hij gezegd heeft, hè, als je een vriend van de wereld wil zijn, nou, dan word je echt een vijand van God. Kan niet samengaan. Dan lijkt er een soort conclusie te komen in vers 5. Of denkt u dat de schrift te vergeef zegt, dubbele punt. De geest die in ons woont verlangt die vurig naar afgunst. Dat zou je dan moeten begrijpen als zijnde van, als de geest van God in je woont. Denk je echt dat die ten koste van een ander jaloers zou willen zijn? Dat kan toch niet samengaan? Net zoals die bron. Er komt maar één soort water uit. Zoet of bitter, maar niet allebei. Zou je het zo moeten vertalen? Nou, we zitten echt eerlijk gezegd toch even met het probleem dat er in de grondtekst oorspronkelijk geen dubbele punt staat. Of denkt u dat de schrift ter vergeef zegt, dubbele punt in onze vertaling. Maar er staat gewoon een vraagteken. Daar was ik eerlijk gezegd ook wel een klein beetje blij mee, jongens en meisjes. Want ik lees ook, ik ben helemaal niet zo heel slim hoor, maar toch een beetje als, hoe zeg je dat, als een theoloog, iemand die er een beetje voor geleerd heeft, de tekst en de grondtaal. En dan denk ik, ja, altijd als er in de Bijbel staat zoals geschreven staat, dan kan je precies vinden, oh, dat was Jeremia of Ezechiël of hè, bewijs, het komt uit de Bijbel. Maar dit citaat kun je nergens in de Bijbel vinden. Nou, dan kun je ermee wegkomen door te zeggen, Jacobus heeft aan een, ja, aan iets gedacht wat, ja, wat ons ontgaan is, maar ja, dat schuurt dan een beetje, toch? Als er staat, of denkt u dat de schrift ter vergeefs zegt? Vraagteken. Dan is niet het citaat, die geest die in ons woont, verlangt die vurig naar afgunst. Dat is een nieuwe zin. Dan is het citaat dus niet, de geest die in ons woont, verlangt die vurig naar afgunst. Maar, waarschijnlijk, in vers 6, daarom zegt ze, die schrift, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Ja, dat staat verschillende keren in de Bijbel. Het Oude Testament, Jezus heeft dat ook herhaald. Dan klopt het weer. En dan is dat ook wel uit te leggen, want dan zijn er twee dingen. Gewoon in het algemeen, vers 5. Denkt u dat de schrift ter vergeefs spreekt? Wat? Ja, over de dingen waar Jacobus het over heeft. Dat je geen dubbel leven kunt leiden. Dat God niet duldt dat je je leven deelt met andere dingen dan hem alleen. En dan kun je het tweede gedeelte van vers 5 vertalen. Ik hoop dat u bij kunt benen als thuis nog een keer rustig nalezen, luisteren. Dan kun je het tweede gedeelte van vers 5 vertalen met een kleine letter. Dat God bedoelt de geest die hij in ons laat wonen. Gewoon onze levensadem, wie wij zelf zijn. Daar verlangt hij vurig naar met jaloezie. Hij wil jou helemaal voor zichzelf hebben. Mag het? Kijk, als jongens en meisjes met speelgoed spelen en je zegt iets al te hard, tenminste zo gaat het bij ons thuis. Hè, als de eentje dan die prachtige mini Mercedes zo wegtrekt bij die ander. Die is van mij! Dan kijk ik er wel eens aan en zeg ik, nou, wie heeft hem betaald? Moet je samen delen. Dat snapt iedereen. Maar als een vrouw opstaat, als er andere mannen, andere vrouwen, dingen naar haar man en ze zegt, dat is mijn man. Dan zegt niemand, ja, hij moet wel leren delen. Dat is precies wat hier gebeurt. Dat God zegt, de geest die in jou woont, jezelf, die behoort mij toe. Ik ben daar jaloers op. Daarom zal ik je ook straffen. Daarom zal ik je ook pijn doen als je bij me weggaat. Dat wil ik niet. Blijf bij mij. En als je dicht bij de Heere blijft, kun je ook andere mensen onder ogen komen. Ook als het moeilijk wordt. Ook als er conflicten dreigen. Ook als er moeilijke besluiten moeten worden genomen. Want het is niet zo eenvoudig altijd, hè. En dat je vraagt, Heere, leer mij zachtmoedigheid van u. Dat ik het juk achter u opneem. Dat ik al mijn bekommernis op u werp, terwijl ik, daar heb je het laatste stukje van de preek, mij onderwerp aan u. Wat is nou de juiste houding? Wat zegt de schrift? God keert zich tegen de hoogmoedigen. Nou, daar heb ik genoeg over gezegd. Maar dan dat laatste stukje. Aan de nederigen geeft hij genade. En verbind dat laatste woordje genade nou eens met het eerste stukje van vers 6. Die God, die aan deze mensen laat weten, zo voel ik mij, bedrogen. Als je boven een ander gaat staan, die zegt, en toch, de geest die in je woont, die kan met de geest van mij van genade leven. Meer genade geef ik. Toch weer, opnieuw, om nederig te zijn. En wat is nederig? Dat is in onze cultuur van maakbaarheid en individualisme zo'n belangrijk woord dat we moeten blijven herhalen. Dat is niet zomaar dat je een voetveeg bent. Dat is niet zomaar iemand die 12 ambachten en 13 ongelukken heeft en dan uiteindelijk maar niks is. Nee, dat is juist iemand die kan presteren op de wijze van de genade. Die geestelijk volwassen wordt. Jezus noemt dat je vernederen is als een volwassene worden als een kind. En dan niet kinderachtig, naïef. Maar dan gaat het om vertrouwen. Vertrouwen, toewijding. Als u zegt, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen je naaste. Als u zegt, stop met oorlog voeren tegen elkaar en dien de vrede. Dan vertrouw ik erop, Heere, dat als ik dat ga doen, hoewel het heel eng kan voelen, hoewel mijn vlees er tegen in opstand komt, ik vertrouw erop dat het toch goed komt. En degenen die dat vertrouwen hebben en houden, die komen erachter. Elke keer weer opnieuw. Zo schenkt God mij zulke ongedachte wonderen in mijn leven. Wonderen van heling, van vergeving. Niet altijd. Er is ook altijd een andere partij. Zeker. Maar het begint vanmiddag bij mezelf. Om te buigen voor God. En te zeggen, dank u Heere, dat u mij de hoogmoed afneemt. En dat u mij de gestalte van een kind geeft. Het voelt soms echt als springen van een trap. Springen in het duister. Heere, het voelt zo niet goed als ik dit moet doen voor mijzelf. Maar het is wel wat u van mij vraagt. Ik heb het al eens vaker gezegd aan jongens en meisjes. Daarom sprong ik zonder nadenken van de 10e tree van de trap naar beneden. Ik begon altijd bij trap 1, tree 2, tree 3. En mijn vader stond beneden. Spring maar! Ja, toen ik 4 jaar was, toen deed ik dat zeker. Want papa staat daar. Dat is het beeld van nederigheid. Niet, zie mij eens klein zijn. Dat is nederig hoogmoed.
Ik ben ook maar een mens. Ja.
Nee, nederigheid is een bewijs dat God in je leven groot is. Niet zie mij eens klein zijn. Maar zie eens hoe groot mijn God is. Die mij dit laat doen. Ik eindig. Dat doe ik een keer op een andere wijze. Met een citaat uit het boek Thoughts on Revival van Jonathan Edwards. Misschien hebt u wel eens van hem gehoord. De reden waarom ik juist bij hem terecht kwam is dat hij nou juist in zijn gemeentes, in de Great Awakening, zoveel opwekking heeft meegemaakt waar wij straaljaloers op zijn. Duizenden mensen kwamen tot geloof onder zijn bediening. Het gerucht ging door heel Kapellen of door heel Krimpen, zeg maar. Mensen die op straat elkaar tegenkwamen, stilhielden. Ben jij ook al aangeraakt? Mensen die spontaan, huilend op straat hun schuld beleden voor God en God groot maakten. Dat, die tijden. Dan denk ik, nou, man, geef me eens wat tips. Jouw gedachten over opwekking, over hoe dat dan gaat. En dan kom je uit bij dit boek. En de reden geeft hij aan het begin van dat boek waarom hij dit schreef. Hij zegt, ik heb 2 of 3 van die grote opwekkingen meegemaakt in de stad. Maar elke keer hield zo'n opwekking ook weer op door conflicten, gevechten, gebekvecht. Jonathan Edwards. Oorlogsverklaringen, strijd, tegenstellingen. De opwekking liep stuk. En dan geeft hij een lijstje van 6 punten waaraan hij die geestelijke trots en de geestelijke nederigheid herkent. Misschien dat u er ook wat mee kunt. Hij schrijft, geestelijke trots maakt je vooral bewust van andermans fouten. Geestelijke nederigheid zorgt ervoor dat je meer bewust wordt van je eigen fouten. Tweede. Als een geestelijk trots persoon spreekt over de fouten van een ander, en hij doet dat op een minachtende manier, dan blijkt hoe dwaas hij is. Een nederige persoon zal elke keer als hij spreekt over andermans fouten, dat doen op een barmhartige manier. 3. Trotse mensen scheiden zich af van mensen op wie ze kritiek hebben, of van mensen die hen kritiek geven. Ze vermijden hen, die trotse mensen. Nederige mensen blijven verbonden met de mensen, ook al verloopt de relatie zo moeilijk. Een trotse persoon, 4, is dogmatisch op elk punt van zijn geloof. Heel leerstellig, zo is het. Ze kunnen geen onderscheid maken tussen belangrijke en onbelangrijke punten. Want voor een trots persoon is ieder punt belangrijk. En tot slot, een trots persoon is vaak ongelukkig en heeft medelijden met zichzelf. De reden daarvoor is dat ze vaak vervuld zijn met medelijden met zichzelf. Doordat ze heel goed weten wie ze zijn. Geliefde gemeente, God kwam tot ons met een stevige boodschap. Maar uitgerekend zo deelde hij ons zijn hart. Amen. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging. Psalm 138, de 2e en ook het 3e vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. En ook het 3e, dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van zere wegen.